Ik leg mijn horloge ernaast, want we hebben nog veel te doen vandaag. Ik wou maar gewoon doen wat Jan gezegd heeft. Gewoon kijken wat er in de Bijbel staat. En ik begin, laat ik dat eerst maar zeggen, voordat we beginnen te lezen. Al heel lang geleden was het verzoek tot mij gekomen van deze gemeente om over de doop te spreken. Dat is omdat er volgende week een doopsamenkomst is. Toen was er nog helemaal geen sprake van dat er ook kinderen zouden worden opgedragen. Nou, dat komt er dan mooi bij. Kunnen we meteen uitleggen waarom in deze gemeente kindertjes worden opgedragen en gelovigen worden gedoopt. Toch? Zo simpel is het. Dus het gaat in één moeite door. Ik begin te lezen bij Matteüs 28. Matteüs 28, ik doe dat uit de Telos-vertaling, want dat is de beste van allemaal. En als je een andere vertaling hebt of je kijkt naar de projectie, dan zie je kleine verschillen. Ik wil eigenlijk beginnen vers 18, dan breng ik jullie nou helemaal in de war. Matteüs 28, vers 18. Jezus kwam naar hen toe, dat zijn de discipelen, en sprak tot hen de woorden: mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen lerend te bewaren alles wat ik u heb geboden. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Ja, zo is het begonnen. In het Matteüs-evangelie wordt uiteengezet waarom de Heer Jezus tot Israël gekomen was. Maar ook dat de Heer Jezus verworpen wordt door zijn eigen volk, door de massa van zijn volk. Dat is gelukkig een overblijfsel van gelovigen. Maar dan komt de boodschap van God: nu gaat het evangelie naar alle volken toe. En daar horen wij ook bij. En helemaal op het eind, vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel zal varen, geeft hij deze bijzondere woorden. Die zijn heel anders dan in Lucas 24. Daar gaat het over bekering en vergeving van zonden. Nou, daar gaan we nog genoeg over horen. Maar hier gaat het over dit punt. Jullie moeten de hele wereld ingaan, zegt hij tegen zijn discipelen. En jullie moeten alle mensen tot discipelen maken. Dat is zo'n unieke, bijzondere manier van beschrijven waar het evangelie over gaat. Het gaat erom dat we allemaal discipelen, dat wil zeggen leerlingen, volgelingen van de Heer Jezus worden. Hij zegt dus: maak alle mensen die je tegenkomt, voor zover het van jullie afhangt, want sommigen willen niet, maak ze tot discipelen, tot volgelingen van mij. Het punt is dus niet alleen maar of je het juiste geloof hebt en daardoor mag weten dat je de hemel komt. Dat is maar een heel deel van het verhaal. Het andere deel is: je wordt een volgeling van Jezus. Dat is heel belangrijk. Je leert hem niet alleen maar kennen als je heiland, maar als de Heer van je leven. En hoe doe je dat, discipelen van mensen maken? Dat doe je op twee manieren. Daar staat hij precies. Ten eerste moet je ze dopen. En ten tweede ga je ze leren hoe ze als discipelen moeten leven. Je gaat ze leren alles wat ik jullie geboden heb. Maar je begint ermee ze te laten dopen. En waarom was dat? Ja, die Israëlieten waren al lang vertrouwd met de doop natuurlijk. Hè. Ze kenden de doop, maar dan voor heidenen, dat vind je al bij Johannes de Doper, die neemt die gewoonte over. Die proselietendoop, die was bedoeld voor mensen die uit het heidendom tot het jodendom wilden overgaan, die ondergingen een doop. Maar Johannes, die deed iets heel nieuws, die doopte ook Joodse mensen. Want ze waren allemaal ver van God afgeweken, ze moesten zich bekeren en hun hart gaan richten op de komende Messias. Het was een doop der bekering tot vergeving van zonden. En dat gold zowel voor Joden als voor heidenen. Dus dit was heel vertrouwd voor de discipelen. En dan zie je ook dat als zij erop uitgaan, dat ze mensen moeten dopen. En dan zou je kunnen zeggen: waarom is dat nou? Het is toch voldoende als ze weten dat ze in de Heer Jezus mogen geloven, dat ze hem mogen toebehoren en dan worden ze behouden. Nee, we zongen net in dat kinderlied: God kent ons van binnen en van buiten. We hebben, om zo te zeggen, een binnenkant en een buitenkant. Het kan tussen jou en God van binnen in orde zijn, doordat hij door zijn genade jou heeft aangeraakt. Je bent tot bekering gekomen, tot geloof gekomen. En dus ben je een gelovig mens in relatie met hem. Maar aan de buitenkant is dat niet te zien. En dat moet gebeuren. Iedereen moet het kunnen zien. En hoe doe je dat? Nou, dat heeft God zelf aangegeven. We gaan niet een andere methode bedenken. Hij heeft gezegd dat gebeurt door de doop. Want die doop, dat is een publiek gebeuren. En wat zeg je nou in die doop? Precies dit. In de doop zeg je... Wacht even tussendoor. Zijn hier mensen die volgende week hopen gedoopt te worden hier? Zitten die ook in de zaal? Want voor hen praat ik natuurlijk in de eerste plaats. Hè? Dat snappen jullie. Alleen jullie twee. Hè? Dat is mooi. Misschien kan er nog meer bij komen. Wie weet komen sommigen op het idee van... Oh jongens, ik wist niet dat de doop zo mooi was. Dat wil ik ook. Maar goed, wat zeggen jullie in de doop? Dus dan weet je dat vast voor de volgende keer. Je zegt in die doop... Ik wil een volgeling van Jezus worden. Dat kan natuurlijk alleen maar als je ook van binnen veranderd bent. Daarom dopen wij gelovige mensen. Want als dat niet gebeurt, als we niet het idee hebben dat er ook van binnen wat met jou gebeurd is, dan hebben we geen zin om jou te dopen, want dan komt er uiterlijk ook helemaal niks van terecht. Maar die binnenkant, wat er van binnen met jou gebeurd is, dat is een zaak tussen jou en God. Maar wij mogen het aan jou zien doordat jij je laat dopen. En let wel, in die doop zeg jij niet, dit is mijn getuigenis dat ik nu een gelovige ben. Het is niet een soort getuigenisdoop. De doop ziet altijd vooruit. Dat zul je ook in de volgende verse zien. Ziet altijd vooruit. Dus daarom is de eerste definitie. In die doop zeg je, ik wil een volgeling van Jezus worden. Ik wil doen wat hij zegt. Dat ga je ook leren. Want de doop, daar ben je nog maar net natuurlijk een baby in het geloof. Hè? We hebben dus echt een babydoop, kan je wel zeggen. Hè? Wij dopen geestelijke baby's. Als ze net tot geloof zijn gekomen, dan zijn dat geestelijke baby's en die moeten dan onderricht worden. Maar je hebt een voornemen van het hart. Dat heeft God zelf door zijn geest in jouw hart gewerkt. Je gaat voortaan leven als een volgeling van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Dat is wat je daarmee uitspreekt. Voor je hoeft het niet te zeggen, het is mooi als je er een getuigenis bij kan geven. Maar dat is niet eens nodig, die doop zelf zegt het al. Nou, ga maar eens met me mee naar de tweede tekst. Ik heb net zoveel spreektijd als ik tekst heb. Nee, ik mag net zoveel teksten behandelen als ik spreektijd heb. Dus we gaan nu naar Handelingen 22. Daar gaat het over een heel bijzondere dopeling. En dat is Saulus van Tarsus, de latere apostel Paulus. Dat is een bijzondere dopeling, want dat was niet alleen maar een ongelovige. Hij was een vijand van het christelijk geloof. Totdat hij de Heer Jezus mag ontmoeten op de weg naar Damascus. Het moet een ongelofelijke schok zijn geweest dat hij aan het strijden was tegen God. Dat hij aan het strijden was tegen de Heer Jezus die daar verheerlijkt in de hemel aan Gods rechterhand zat. En God heeft hem goed even in die situatie laten zitten. 3 dagen zat hij daar in Damascus op zijn logeeradres. En die 3 dagen... Dat was een periode waarin hij zich diep verootmoedigd heeft over zijn zonde. Hij realiseerde zich dat zijn hele leven op de verkeerde koers zat. Hij heeft zich diep geschaamd. Hij heeft zijn zonde beleden voor de Heere God. En de Heere God, ja, dat wist hij niet. Had de Heere God hem nou aangenomen, ja of niet? Of was het nu uit met hem? Er zijn veel christenen in Nederland die ook in zo'n situatie zitten. Ze hebben hun zonde hartelijk beleden. Ze geloven dat er alleen maar heil is door de Heer Jezus Christus. Maar ze durven het zich niet toe te eigenen. Paulus zat daar 3 dagen in. Sommige mensen zitten er 30 jaar in, helaas. En Paulus veranderde dat. Hij was ook nog blind. Veranderde dat toen er een lieve broeder op bezoek kwam bij hem. Die heette Ananias. Dat is in het Hebreeuws Hanania, dus hetzelfde als Johannes. Dus iedereen die hier Johannes heet, heeft hetzelfde naam. En Ananias legde zijn hand op zijn hoofd en zei, Saul, broeder. Alleen dat ene woord. En hij vertelde nog veel meer. Hij vertelde wat God allemaal met het leven van Paulus van plan was. En waar hij allemaal heen gestuurd zou worden met dit. Saul, broeder. Saulus was een broeder. Hij mocht weten, de Heere God heeft mij aangenomen. Hij mocht weten, het evangelie is ook voor mij. Hij zegt later in Timotheus brief dat hij de grootste van alle zondaren is. En Paulus mocht door de genade van God aangenomen worden als Gods kind en als dienstknecht van de Heer Jezus. Maar dan zegt Ananias iets heel bijzonders tegen hem en dat zie je in Handelingen 22 in vers 16. En nu, Waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van zijn naam. Ah, dat is mooi, hè? Hij moet nou iets doen. Want het was nu tussen God en hem wel in orde gekomen. Dat is de binnenkant. Maar iedereen moest dat zien. En hoe laat je dat aan iedereen zien? Ja, daar kun je allerlei manieren voor bedenken. Maar de Bijbel heeft één simpele manier en dat is de doop. Laat je dopen en je zonde afwassen. Nou, dat is vreemd eigenlijk, hè? Want je zou kunnen zeggen, hoor, zijn zonden waren toch afgewassen? Hij had zijn zonde beleden voor de Heer God. Door Ananias mocht u nu weten dat hij ook aangenomen was door God. Dus waren zijn zonden toch afgewassen? Dus daarom heb je ook christenen die zeggen, in de doop laat je zien dat je zonden afgewassen zijn. Nee, maar dat is niet wat Ananias zegt. Ananias zegt, tussen jou en God is het in orde. Maar jij moet nu vanaf nu een totaal andere leven gaan leiden. Jij legt dat hele leven van zonde dat je tot nu toe geleid hebt, al was je nog zo'n vrome Israëliet, leg je af. Je gaat het water in, daar laat je dat hele oude leven achter je en je stapt er aan de andere kant weer uit. Ik vind het altijd leuk als er doopvonten zijn waar je er aan de ene kant in kan en aan de andere kant weer uit kan. Maar dat is niet voor, geen voorwaarde hoor, maar het is mooie beeldspraak. En aan de andere kant ga je er weer uit en je zegt vanaf nu wil ik met de zonde niets meer te maken hebben. Hoezo kan dat dan? Je blijft toch een zondaar tot je aan je dood? Wel nee. Een zondaar is iemand die in de macht van de zonde is. En dat is de gelovige niet meer. Hij kan nog wel zondigen, dat is helaas waar. Hij kan nog zondigen en hij doet het ook. En dan moet dat weer in orde gemaakt worden. Maar dat is niet hetzelfde als een zonde. Een zonde kan niet anders. Die zit in de macht van de zonde. En maar als je je laat dopen, dan zeg je, ik laat dat leven toen ik nog in de macht van de zonde was, achter mij. En met vallen en opstaan wil ik voortaan een discipel van de Heer Jezus zijn. Wil ik voortaan een rein leven leiden. Dat is het tweede, moet je even onthouden, wat je allemaal volgende week moet opbiechten. Ten eerste, ik wil een volgeling van Jezus worden. Ten tweede, ik wil voortaan een leven zonder zonde leiden. Dat zal niet altijd lukken. Ik weet van een meisje die kwam na een maand bij de doop, de man die haar gedoopt had, en die zei, ik ben zo teleurgesteld. Toen u mij gedoopt hebt, heb ik toch weer gezondigd. Ja, zei die man, dat is mijn schuld. Ik had je gewoon wat langer onder water moeten houden. Moet even doorwerken. Als we sterven, dan is het inderdaad afgelopen met zonde. Ook mensen die gedoopt zijn, zondigen nog wel. En het feit dat meisje daar verdroefd over was, dat is een goede zaak. Een christen mag nooit als vanzelfsprekend over de zonde spreken. Van, ja, dat hoort er helemaal bij, hè. We kunnen er helemaal niet zonder. Dat is al helemaal fout. De dopeling zegt, onthoud het, volgende week, zegt, vanaf nu wil ik niet meer zondigen. Het zal wel niet altijd lukken, maar dan is er gelukkig ook weer genade. En dan mag ik ook weer met een nieuwe start maken. Maar daar ga ik niet als een soort van zelfsprekendheid van uit. Dus dat is heel mooi, dat je zonde afwas. Het leven van de zonde laat ik achter mij. Ik ga een leven leiden van toewijding aan de Heer Jezus. En daar past geen zonde in. Dat zie je ook heel mooi in de derde plaats die ik wil lezen. Dat is uit Romeinen 6. De Romeinenbrief is, ja, die is heel interessant opgebouwd. Daar kan ik nou niet over uitweiden. Ik geef het jullie alleen maar aan om jullie nieuwsgierig te maken. En dan moet je dat zelf maar eens uitwerken. Maar die Romeinenbrief die loopt eigenlijk helemaal parallel, tenminste die eerste 8 hoofdstukken, met de geschiedenis van Israël. In de eerste 2 hoofdstukken zie je Israël in de slavernij van Egypte. Slaven van de zonde, van de dood, van de duivel. In Romeinen 3 en 4 en 5 zie je hoe Israël dan mag leren schuilen achter het bloed van het lam, het paaslam. Ze zijn nog in Egypte, maar ze weten, het oordeel gaat aan ons voorbij. Niet omdat wij beter zijn dan de Egyptenaren, maar dankzij het bloed van het lam. En dan in Romeinen 6 staan ze voor de Schelfzee. Daar begint de woestijnreis. En hoe beschrijft Paulus dat? Paulus zegt in de eerste verse van hoofdstuk 6, je hebt van die mensen die denken, als ik nou nog maar meer zondig, dan kan God mij nog meer zonde vergeven en dan wordt God nog meer verheerlijkt. Hij zegt, wat is dat nou voor een mallige redenering, zeg. Nog meer zonde. Toen je gedoopt werd, heb je eens en voor altijd gebroken met die zonde. Laten we eens kijken hoe hij dat zegt. Romeinen 8, 6, vers 3. Wat zei je? Had ik vers 4 gezegd? Oh jongens, daar gaat het. Nou, dus, vers 3 begin ik. Of weten jullie niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Hij zegt, herinner je je doop dan niet meer? Sinds dat je gedoopt, dat is dus het risico. Hè? Dus dat risico niet wil lopen, kun je je beter niet laten dopen. Want het risico is dat ze je altijd aan je doop kunnen herinneren. En tegen je kunnen zeggen, weet je nog wat jij in de doop betuigd hebt? Ik was 12 jaar toen ik gedoopte, dat is wel jong, maar niet per se te jong, tenminste dat vind ik nog steeds niet. Want ik was heel erg met de zonde bezig geweest, met tranen heb ik die zonde voor God beleden. Maar toen wist ik ook, daar heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld, dat door de genade van God ik het werk van de Heer Jezus ook voor mezelf mocht aanvaarden. En toen wilde ik ook niet langer wachten, toen heb ik me laten dopen. Dit is Israël. Nu laten ze Egypte achter zich. Hele terrein van zonde, dood, duivel, verderf. Maar je komt niet zomaar in de woestijn. Je moet door het water. Je moet door het water. Dat is eng. Dat is eng. Kijk, als je in zo'n badje gedoopt wordt, dat is oké, dat is safe. Hoef je niet bang voor te wezen. Maar ik heb 2 keer iemand gedoopt waar ik toch wel een beetje eng vond. 1 keer bij de Indische Oceaan, vlakbij India. In het stromende water. We voelden de waterkracht aan ons zuigen. En ik vond het wel een beetje eng om die persoon te dopen. Want toen realiseerde je beter wat het is tot de dood gedoopt te worden. Het water spreekt van de dood. Zo'n doopvond met kalm water. Waar je niet eens in kan verdrinken, want het is niet diep genoeg. Dat is wat anders dan zo'n oceaan. En de 2e keer, dat was het in een van de wateren van Indonesië. Daar was het wel wat rustiger, maar dat was toch ook dat idee van de dood, water spreekt van de dood. Die dood was zo reëel dat de Egyptenaren allemaal in die Rode Zee zijn verdronken. Zo gevaarlijk was het. Het is door de bescherming van God die een pad maakte door die water heen dat ze er veilig doorheen kunnen gaan. Het is veilig om je te laten dopen, want Christus was al eerder in dat doodswater. En hij heeft de dood van zijn macht beroofd voor alle die hem toebehoren. En als je achter de doop, als je achter hem aangaat, je laat je dopen, dan zeg je, eigenlijk zijn het weer dezelfde dingen die we al gezien hebben. Nu ga ik de woestijn in. Ik laat Egypte met alle ongerechtigheid en alle zonde en alle dood en alle verderf achter mij. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik ga achter hem aan. Wordt dat een leven van pure blijheid en reinheid? Nee hoor, de volgende hoofdstuk falen ze al. En zo is het met ons helaas ook. Daar hebben we al net over gehad. Dat is dus, dat hoort erbij. Ze zijn nog niet aan het eind van de woestijnreis. Ze zijn nog maar net begonnen. Het zijn baby's. Romeinen 8, om het even af te maken. Romeinen 7, daar zijn ze bij de Sinaï. Dat is het probleem van de wet. Dat komt bij de Sinaï aan de orde. En dan in hoofdstuk 8, leven ze uit de kracht van de geest tot aan de Jordaan. Want het laatste wat er staat, dat is wie zal uitverkoren de Gods beschuldigd. Dat is natuurlijk wat Biliam probeerde met het volk te beschuldigen, aan te klagen. En dan houdt het op. Het beloofde land, daarvoor moet je naar de Efesbrief en de Colossensebrief. Maar dat kunnen we allemaal vandaag niet uitleggen. Dat is te veel. Maar het gaat nu even om de doop. Je laat Egypte achter je. Hoe naar het ook klinkt. Maar zo is het wel. De wereld, dat is heel het systeem van zonde, dood en duivel. Als je van binnen al daarvan vrij bent, geweldig. Maar ga er dan ook niet te lang mee wachten om je te laten dopen. Ik vind dat veel traditionele christenen veel te vroeg dopen. En ik vind dat veel evangelische christenen veel te laat dopen. Die denken, ja, natuurlijk hoor ik bij de Heer Jezus. Natuurlijk, ja, die doop, ja, dat komt wel een keer, joh. Komt wel een keer. Dat zijn de mensen die zeggen, nou, hebben we Egypte achter ons gelaten, maar ach, die woestijn, die Schelfzee. Jongens, we gaan lekker onze tenten opslaan hier, we maken er een feestje van. Dat komt nog wel een keer. Nee. Ananias zei tegen Paulus, vandaag nog moet je gedoopt worden. De kamerling uit Ethiopië, die zei, wat verhindert mij, daar is water om gedoopt te worden. Hij had het evangelie aangenomen en hij wilde gedoopt worden. In de Bijbel zie je dat heel sterk. En dat zeg ik ook tegen diegenen onder jullie die de Heer Jezus mogen kennen door de genade van God. Die mogen weten dat ze kinderen van God zijn en nog steeds niet gedoopt zijn. Misschien wel omdat ze denken, oh, bij ons word je toch niet gedoopt voor je 20ste. Dus we gewoon. Als je een kind van God bent, en ik was dat met 12 jaar, met grote zekerheid, mocht ik me laten dopen. Als je nou 5 bent of 8, dat vind ik wel een beetje erg jong. Je moet ook een beetje erop aankunnen van, kunnen ze hun keuzes overzien, hun verantwoordelijkheden overzien. Maar 12 jaar is ook een leeftijd waarop een Joods jongetje, bar mitzwa, en dat is een mooie leeftijd. En dan gelden ze vanaf dat moment als volwassenen. En dus ik zou tegen je willen zeggen, wacht niet te lang. Laat Egypte zo lang mogelijk achter je. Zeg niet, ja, maar van binnen is het allemaal wel in orde. Want de Heer kent ons aan de binnenkant en aan de buitenkant. Maar aan de buitenkant hoor je nog steeds bij Egypte. Jullie horen nog steeds bij Egypte, nog een hele week. En als ze daar door de doop zijn heen gegaan, dan feliciteren we ze ook. Ik weet niet hoe jullie dat hier doen, maar dan feliciteer ik. Welkom in de woestijn, zeg ik dan. Kijk eens waarom je of geen aan. Welkom in de woestijn. Heerlijk. Wat is het eerste wat daar gebeurt? Zingen. Wat is het tweede wat daar gebeurt? Zondigen. Oh. Het zijn net mensen. Zoals het toen en zoals het nu ook. Maar ze begonnen met zingen. Ik hoop dat er volgende week ook veel gezongen gaat worden. En dat zondigen stellen we zo lang mogelijk uit. En als het toch gebeurt, door hetzelfde bloed mag je gereinigd worden. Maar je mag nooit de zonde als een vanzelfsprekendheid gezien. Dus dat is prachtig van Romeinen 6. En Romeinen 6 zegt er ook nog eens dit bij. Het is een doop, gedoopt worden tot de dood. Dat is interessant, hè? In het avondmaal gaat het over de dood van de Heer Jezus. Het staat in 1 Korinthe 11, wij verkondigen de dood des Heren. In de doop gaat het over de dood. Je wordt gedoopt tot de dood van Christus. Wat betekent dat? Dat betekent, je wordt als het ware door de doop gevoegd bij de dood waarin hij al geweest is, om vervolgens op te stijgen en voor de rest van je leven achter de levende Heer aan te gaan. Gedoopt tot de dood van Christus. Opdat zoals hij staat hier, zoals hij zijn opstandingsleven heeft mogen leiden tot op de dag van vandaag, we mogen wij in nieuwheid des levens wandelen. Wat geweldig. Ik kom bij de ene laatste tekst. Voor degene die denken, want die baby's moeten zo lang wachten. Het is bijna het einde. Kolossen 2. Kijk, het mooie is, al die teksten zijn in wezen, ja, op een heel fundamenteel niveau hetzelfde. Maar ze helpen om elkaar als het ware nader te verduidelijken. Kolossense 2. Vers 11. U bent voleindigd. Eigenlijk bedoel ik, ja, het is 11, vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met hem begraven in de doop. In hem bent u ook mee opgewekt, door het geloof in de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Er zijn mensen die zeggen, de doop is in de plaats van de besnijdenis geschomen. Dat vind je nergens in de hele Bijbel en zeker niet in dit vers. Ik heb een reformatorische professor gekend, die vrij jong overleden is, maar die in zijn commentaar al heel duidelijk zegt, dat kun je hier niet uit afleiden. Hier staat heel wat anders. Het gaat hier helemaal niet over de letterlijke besnijdenis, over de geestelijke besnijdenis. En die is niet afgeschaft. Iedereen van ons moet die geestelijke besnijdenis ondergaan. Dat heet bekering, wedergeboorte. En de besnijdenis van Christus is, dat wil zeggen, zijn lijden en sterven en opstanding worden geestelijk op jou toegepast. Het is de besnijdenis van het vlees. Als je je laat dopen, dan erken je daarmee dat Christus terecht voor jouw zondige vlees gestorven is. Ook voor dat van jou, voor ons allemaal, maar voor diegenen die tot geloof komen, zeggen we ja, ik erken dat ik van nature een boosaardig mens ben en dat hij daarvoor moest sterven. En dat is de geestelijke besnijdenis. Niet jouw besnijdenis, maar de besnijdenis van Christus. Die op jou wordt toegepast. Maar dat is weer aan de binnenkant. Dat is weer aan de binnenkant. Er is een tegenhanger, dat is de buitenkant. Dat is de doop. Van binnen moet je besneden worden, dat is je hart. In het Oude Testament komt die uitdrukking al voor, de besnijdenis van het hart, dat vind je al in Deuteronomium, vind je bij Jeremia. Je hart moet besneden worden. Die Joden snapten ook al lang dat als je uiterlijk besneden wordt, dat je positie verder niet verandert. Je hart moet aangeraakt worden door het oordelende mes van God. Dat is de innerlijke besnijdenis. Maar precies wat we al eerder vonden, aan de buitenkant moet er ook wat gebeuren. En dat is de doop. Door de doop laat je zien, ik wil voortaan wandelen als iemand die een besneden vlees heeft. Dat wil zeggen, het oordeel van God is over mijn zondige vlees heen gegaan. Dat betuig ik niet alleen voor iedereen. Dat kan nog makkelijk zijn. Maar je spreekt in de doop ook uit, dit is wat ik in de praktijk wil waarmaken. Ik wil voortaan achter hem aangaan die voor mij aan het kruis gestorven is. En ik wil gehoorzaam zijn aan zijn geboden, aan zijn woord en aan zijn wil. Dat wordt in deze twee versen tot uitdrukking gebracht. Nou, het is eigenlijk al zo eenvoudig, als je maar gewoon letterlijk doet wat er staat. Hè? Laatste vers, dat is een beetje een aparte. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vers 21. Dan gaat het over de tijd van Noach. Dan gaat het over de mensen die in vers 28, zeg ik het goed, vers 20, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Dit behoudt nu ook u. Het tegenbeeld, de doop. Die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees. Het is niet een wassing aan de buitenkant. Maar een vraag voor God van een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus. Nou, ik heb er trouwens één vergeten, merk ik. Oh, sorry, ik dacht dit de laatste was, maar ik heb er één vergeten. En die wil ik wel graag even genoemd hebben zo. Maar hier zien we, de doop wordt vergeleken met de zondvloed. Zoals we in Romeinen 8 zien, en dat ook in het vers dat ik nog niet gelezen heb, 1 Korinther 10, ga ik voor de compleetheid toch nog even zo lezen. Daar zie je, de doop wordt vergeleken met de doortocht door de Schelfzee. Dat zijn prachtige oud-testamentische beelden. En waarom nou met de zondvloed? Wel, Noach en zijn gezin woonden in een wereld net als Israël in Egypte. Van zonde, dood, duivel, verderf. En er was maar één manier om die wereld te ontvluchten. Dat was door het water heen. Dat was niet het water van een woestromende rivier. Dat was het, en ook niet van de Indische Oceaan of wat dan ook. Dit was de watermassa van de hele aarde. Ik heb al gezegd, de doop is een afwassing. De doop is een reiniging. De doop is eigenlijk afgeleid van het de Joodse doop, heb ik al gezegd, het mikwee, dat is de Joodse afwassing, rituele afwassing. Elke vrouw na haar maandelijkse onreinheid moest, als die onreinheid voorbij was, naar het badhuis. Alle Joodse inwoners in het dorp die zagen haar voorbij komen met haar handdoek, die wisten wat er aan de hand was. Maar dat was heel gewoon, want alle vrouwen deden dat, zolang ze nog mensen weerden. En dan gingen ze onder in het, nou ja, ze hadden natuurlijk thuis zich al grondig gewassen. Dan gingen ze onder in het mikwee. En dan kwamen ze eruit. En dan mochten ze ook weer gemeenschap hebben met hun man. Ze waren dan weer gereinigd. Een rituele reiniging. En ik zei al, toen Israël uit Egypte was, werden ze ook zo gereinigd, schoongewassen van alles wat er in Egypte was. Maar met Noach was het wel het sterkste van alles. De hele aarde moest gereinigd worden. En ze gingen met de ark dwars door al die grote massale wateren heen, die oceanen. Die ark was ook niet erg wendbaar, maar dat doet toch helemaal niet om het alleen maar te kunnen drijven. En waar ze terecht kwamen, dat zouden ze dan wel zien. En tenslotte weken de wateren weer van de aarde. Toen gingen ze kijken, de aarde was weer schoon. De aarde begon weer te bloeien. En toen stapten ze naar buiten. Het was niet dezelfde aarde. Het was een gereinigde aarde. En Petrus zegt, wat is dat mooi. Zoals dat destijds gebeurde met Noach en zijn gezin. Zo gebeurt dat vandaag in de dag met iedereen die gedoopt wordt. Hij begint met een schone lei. Hij laat die wereld van verderf achter zich. Al die mensen van die oude wereld die waren in de zondvloed omgekomen. Hij begint met een schone lei, zei ik, en hij gaat nu achter de Heere God aan. En in Petrus wordt het weer op een andere manier gezegd, maar dat komt op hetzelfde neer. De doop is een gebed. Is een vraag aan God om een schoon geweten. Ik kijk weer even naar die twee dopelingen. Volgende week, als je gedoopt wordt, is dat ook een gebed. En dat hebben we al op verschillende manieren gezien. En hier zie je het nog weer een keer op een wat andere wijze uitgedrukt. Je zegt, Heere God, ik wil voortaan een volgeling van de Heer Jezus zijn. Ik wil net zijn als Hij, zonder zonde. Ik heb nogal de zondige natuur en die had Hij niet. Maar het is een gebed, ik wil voortaan met een goed geweten wandelen. En als dat geweten belast wordt door zonde, ga ik zo gauw mogelijk naar u toe om dat te belijden. Niet s'avonds laat pas, als je naar bed gaat, nog even alle zonden belijden van die dag bijna helemaal. Als je 's morgens om 7 uur gezondigd hebt, dan moet je dat om 7:05 belijden. Niet s'avonds om 11:00. Je moet meteen weer, je moet zo gauw mogelijk naar de Heer toe rennen omdat je niet wil leven met die zonde op je geweten. En dat krijg je als te gemakkelijk en te vanzelfsprekend over de zonde wordt gedacht. Je gaat meteen naar hem toe. Want dat heb je gezegd bij de doop. Weet je nog? Die zei bij de doop, ik wil voortaan met een goed geweten wandelen. Nou, als er dus iets komt dat geweten bezoedelt, meteen beleiden en wegdoen. Oh, nog tenslotte nog even. Dat is echt het slot, hoor. Ik heb nou verder geen versen vergeten. Dat is 1 Korinthe 10. Want daar heb je die Paulus die nou dat gaat vergelijken met de schelpzee. Dat is de bevestiging van Romeinen 6. Maar hier zegt hij het nog duidelijker. Hij ziet hier in 1 Korinthe 10 een parallel tussen Israël en de kerk, de gemeente. Het begon met Israël zo mooi. De doop, ze werden gedoopt, staat hier letterlijk, gedoopt tot Mozes in de wolk, wolkolom, en in de zee, de Schelfzee. Ze hadden ook het avondmaal, geestelijke spijs, speciale drank, net als de christenen. Die hebben ook geestelijke spijs, geestelijke drank in het avondmaal. Die hebben ook de doop. Maar met Israël ging het verder heel slecht in de woestijn. En Paulus waarschuwt de christelijke kerk, zo moet het met jullie nou niet gaan. Nou, we weten nu na 2000 jaar dat het in veel opzichten net zo gegaan is, helaas. Maar het is een heel ernstige waarschuwing. Het begon zo mooi en het ging toen zo slecht. Kijk, lees het maar even met me mee. Ik wil niet, broeders, 10:1, dat u onbekend is dat onze vaderen alle onder de wolk waren, dat is de wolkolom, alle door de zee zijn heen gegaan, dat is de Schelfzee of de Rode Zee, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolken in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en hetzelfde geestelijke drank dronken. Vers 5, maar in de meeste van hen had God geen welgevallen, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Zo is het in de kerkgeschiedenis ook gegaan. Dan wil ik niet op een sombere toon eindigen. Maar let op deze parallel. Hier vind je nog eens de bevestiging dat ook die doortocht door de Schelfzee een prachtig beeld is van de doop. Je laat Egypte achter je om voortaan een leven te leiden in toewijding aan de Heer. Zonder zonde als het kan. En dat kan alleen maar in zijn kracht, niet in je eigen kracht. Dus daarom is het ook van belang de kracht van de Heilige Geest te leren kennen. Maar daar gaan we verder nou niet over uitweiden. Mijn tijd is op. Er moeten nog 2 baby's worden opgedragen. Die zitten al heel lang te wachten, die baby's. Wanneer word ik nu opgedragen? Dat gaat nu gebeuren, maar ik wil eerst nog een kort gebed spreken. Heere God, we willen dat wat we overdacht hebben terugleggen in uw handen. Het is uw heilig woord. En we willen het ontdoen van alles wat de traditie en de overlevering ervan gemaakt hebben, waardoor het zicht op uw woord verduisterd wordt. We willen het klare woord, het eenvoudige woord, dat zo rechtstreeks tot onze harten spreekt. En zo hebben we dat geprobeerd met elkaar te overdenken. En we willen u bidden dat u dat bevestigt aan onze harten. In de eerste plaats doordat diegenen die eigenlijk al lang gedoopt hadden moeten worden, zich ook gaan melden voor volgende week om mede de doop te ondergaan. Ten tweede bidden we voor alle dopelingen die vanaf die volgende week hier gedoopt worden. Zegen hen, Heer, op de nieuwe weg die ze beginnen. De doop kijkt niet terug, de doop kijkt vooruit. En die kijkt naar een weg van wandel achter de Heer Jezus. Van volgelingschap, van toewijding, in de kracht van de Heilige Geest. We bidden voor hen. We bidden voor allen in deze zaal die misschien anders over de doop denken of anders opgevoed of opgeleid zijn. Heer, laten ze erover nadenken, dat wat we in de schrift gevonden hebben. En laten ze dat overwegen in hun harten. We vertrouwen ons alle tezamen aan uw liefde, aan uw genade toe. Ook in het verdere van deze samenkomst. Tot uw eer. Amen.